complimenten aan de broeders die het geschreven hebben. Ik moet beginnen met excuseren, want u hoort mij waarschijnlijk wel, maar ik heb zo goed als geen stem. Ik moest van de week een paar spreekbeurten afzeggen. Dus ik hoop dat ik het volhoud, dicht in de microfoon fluisteren. Per slot gaat het om verborgenheden. Dat hoeft niet iedereen te weten, maar als je er nou toch bent, hebben we het er even over. Wij waren vorige keer in 1 Johannes 3 bij de bij woorden van Johannes. Het vergt goede wil om het te volgen, maar als je dat leert, dan blijkt het heel mooi te zijn. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, was het dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, wat ik waarschijnlijk niet gezegd heb, zeg ik dus nu, dat u er even op moet letten dat oud-testamentische gelovigen geen kinderen Gods waren, of werden. Zij werden niet wedergeboren. Daar is een goede reden voor. Dat kon nog niet. Het was het wachten op de komst van de Messias. En met andere woorden precies hetzelfde. Het was het wachten op de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Daarmee, in zijn opstanding, heeft hij leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht, heet het elders. Bij die gelegenheid, nog een andere plaats, heet het dat de deurwachter voor hem de deur geopend heeft. Die was toen dan toe gesloten. Nieuw leven kwam tot stand in de opstanding van Christus. Dat was de vervulling van het woord Gods, zoals het 4000 jaar lang sinds Adam gehoord is geworden. En dat woord werd na 4000 jaar, om zo te zeggen, vlees. Dat woord werd vervuld. Dat is de enige echte betekenis van vlees worden in de Bijbel. Dat woord werd vervuld, kreeg gestalte, werd gematerialiseerd, werd vlees. In de opstanding van Christus. En de prediking van de opstanding van Christus, dat is dat leven en onverderfelijkheid aan het licht is gebracht en daarmee het nieuwe verbond is aangebroken. De prediking daarvan heet in het Nieuwe Testament evangelie, maar het is de vertaling van het Hebreeuwse woord bazar, dat ook vertaald wordt met vlees worden. Of je dat onthouden kunt, weet ik niet, maar voor degenen die interessant willen doen over bepaalde Bijbelse uitspraken, meld ik dit dan maar even. Het woord is vlees geworden, wil zeggen, als je terugvertaalt naar het Hebreeuws, het is Johannes 1, maar als je terugvertaalt naar het Hebreeuws, dan zou er staan, het woord is evangelie geworden. Het werd bazar, het werd bezer, het werd blijde boodschap, goede boodschap. En de goede boodschap is dat wat van oudsher beloofd is in het woord van God, inmiddels gerealiseerd is geworden. En iedereen die zijn Bijbel leest, ik zei niet iedereen die christelijke literatuur leest, of lectuur, ik zal het niet overdrijven. Iedereen die zijn Bijbel leest, leest dus dat de prediking van het evangelie is de prediking dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand en die geworden is dan tot eerstgeborene van een nieuwe schepping. Met woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarbij heden dus is de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, om voor de hand liggende reden de 17e van de eerste maand. Maar dat ga ik niet uitleggen. Maar ik meld het maar even. Het zijn dingen die, ja, ik mag niet arrogant doen, anders zou ik zeggen, ja, je had het ook zelf kunnen bedenken eigenlijk wel. Soldaten erbij. Niet dat dat mag hoor. Maar dat zou misschien wel gekund hebben. Want per slot, die data die komen vaker voor in de Bijbel. En dat is niet voor niks. Zie. En nou citeerde ik wat woorden uit Johannes 1. Maar dit is 1 Johannes 3. Er staat hetzelfde. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Komt overeen met want zoveel hem aangenomen hebben. Het woord namelijk uit Johannes 1, heeft hij macht gegeven, het recht gegeven, later kinderen Gods te worden. Maar toen al niet, het recht kregen ze. Ze zullen pas worden in de toekomst, namelijk in de opstanding, of in de opstanding de laatste dagen, dat is het. Maar wat ons betreft, staat erbij, hoewel ik heb het u laten zien dat het in sommige manuscripten verdwenen is, maar staat er dan expliciet bij dat wij dat inmiddels zijn. Omdat wij hebben niet macht ontvangen om kind van God te worden. Ik weet wel dat Johannes 1 vers 12, of welk vers is het ook allemaal weer, gebruikt wordt voor evangelisatiedoeleinden. Zo van, als je tot geloof komt en hem aanneemt, dan krijg je het recht om kind van God te worden. Maar je krijgt niet het recht om kind van God te worden, je wordt kind van God. Je krijgt niet een tegoedbon, je krijgt het ding zelf meteen aangereikt. Heb je dat nog? Dat is wat daar uiteengezet wordt. In Johannes 12. Of aan Johannes 1 vers 12. Maar eigenlijk in Johannes 1. Dat hele schriftgedeelte. Maar goed, dat is ons onderwerp niet. Dus ik hou het even bij dit schriftgedeelte. Want ik moet een draad opnemen namelijk. Dat doe ik niet voor niks. Daar staat. God heeft ons. De vader, God heeft ons lief gehad. Zodanig dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat was wat beloofd is. Maar inmiddels zijn wij dat, vers 2, maar dat is niet het eind van het verhaal. Begrijp je me goed? In het algemeen, ik kan het toch ook niet helpen, maar in het algemeen, ook christenen gewoonlijk denken niet verder dan dat ze, als ze maar zalig worden, daar bedoelen ze mee in de hemel komen of zoiets. Als er maar hierna, in het hiernamaals aan de goede kant terechtkomen, dan is het zo wel goed. Maar het is niet helemaal zeker. Want je moet er wel, ieder het zijne voor geven. En een beetje netjes leven en die fietsen op zondag. En je moet lid van de kerk zijn. En je moet gedoopt zijn natuurlijk ook. En daar moet je nog trouw aan blijven ook, want anders gaat het toch alsnog weer fout. En niet te vergeten moet je volgens Genève ook nog uitverkoren zijn. Eerst. Anders helpt het ook allemaal nog niet. Dus dat is een groot probleem. En daar blijft de gemiddelde prediking en de gemiddelde theologie dan ook in hangen. Dat die problematiek. En hoe meer daarover gezegd wordt, hoe onduidelijker het wordt en hoe groter de chaos en hoe groter de onzekerheid. En onzekerheid leidt logischerwijze tot onverschilligheid of krankzinnigheid, een van de twee. Sommige mensen worden er gek van die onzekerheid. En anderen zeggen gewoon, moet je nog koffie? Neem nog een koekje. Zo van einde van het gesprek, willen er niks over horen, willen niks over. Het is historisch dit, het is bekend. We willen er niks over horen, niks over zeggen, we zullen het wel zien, ik wil het niet weten. En komt tijd, komt raad en het zal ons in die naam al wel geopenbaard worden. Maar voorlopig trekken wij ons er geen bal van aan. Dat is het. En domweg houden wij ons aan de regels, wij fietsen niet op zondag. En gedoopt waren we al, want dat hebben onze ouders voor ons gedaan. Dat scheelt ons een boel ellende. Hoeven we ook niet voor te kiezen, toch? Zo maakt men zich er vanaf. Maar dat het hele verhaal nog minstens één fase verder gaat. Dat is niet algemeen bekend. Maar daar gaat het hier wel over. Namelijk, wij zijn kinderen Gods. En daarna staat er, en het is nog niet verschenen. Geopenbaard is niet verkeerd, maar het is het andere woord voor openbaren. Het is nog niet verschenen. Aan het licht gebracht betekent dat je kan het nog niet zien. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wij weten, en ik vind het leuk hoor, want bij mij staat er dan voor het woordje maar, van maar wij weten in vers 2, een C'tje, dat is een klein lettertje C, dat is de verwijzing naar een andere schriftplaats, namelijk naar Romeinen 8 bijvoorbeeld. Oh ja, en Colossense 3 enzovoort, staat erbij. Want wij weten dat, nou ja, wij weten wat de volgende fase is. Wij zullen namelijk tot zonen worden gesteld. Dat staat daar ook, in die andere schriftplaats ook. Soms met wat andere uitdrukkingen, maar niettemin, het staat er. Het gaat over de toekomst van de kinderen Gods. En dat wordt op verschillende wijzen geformuleerd, maar een daarvan is, wij zijn kinderen Gods en omdat wij kinderen zijn, ik citeer maar Romeinen 8, omdat wij kinderen van God zijn, zijn wij dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus en zijn wij dus onderweg naar onze aanstelling tot zonen, want dat is de executie, de uitvoering betekent het van het erfrecht. Want u weet, erfgenaam kun je zijn in afwachting van dat je een erfenis krijgt. Als alles mee zit, dan ben je de erfgenaam, weet u wel. Prinses Amalia is de erfgenaam van de Nederlandse troon. Maar de vraag is of dat gerealiseerd gaat worden in de toekomst. Toch? Dat moet nog blijken. En voor ons geldt, wij zijn kinderen Gods en wij zijn erfgenamen van God. En wat verwachten wij dus voor de toekomst? Tenzij anders vermeld of beslist of... Wat verwachten wij dus? Onze aanstelling officieel, dat we de erfenis zullen ontvangen. Dat heet aanstelling tot zonen in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt daar de uitdrukking gebruikt van het eerstgeboorterecht sinds het boek Genesis. En als u daar meer over wil weten, ben ik van harte welkom. Wanneer ook alweer, zaterdag over een week, geloof ik. Op onze volgende contactdag, waarvan ik niet eens weet of het nou in Beekbergen is of in Apeldoorn. Maar u moet gewoon even een uur van tevoren kijken op internet, want soms weet je het echt niet. Hè. Het zijn rare tijden. Maar dan zullen we het hebben over zo'n stelling. Want het is zo'n onbekend begrip en daar wordt mee gerommeld. Vooral als het weer tegen kerstfeest loopt. Dat duurt nog even, ik weet het maar. Maar wij zijn kinderen Gods, wij zijn onderweg naar wat nog niet gezien kan worden. Namelijk zo'n stelling. En zo staat het dan ook, want in Colossense 3, waarnaar verwezen wordt, vers 4, er staat onze levens zijn met Christus verborgen in God. En wij weten, zelfde uitdrukking, wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, de andere woord voor openbaren is dat. Leuk hè? Maar het is dezelfde formulering, wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En hier staat, wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Heb je dat? Je zou die schriftplaatsen naast elkaar moeten opschrijven. Er staat eigenlijk precies hetzelfde, het gaat over dezelfde gebeurtenis. En in Romeinen 8 heet het gewoon, wij zijn in hopen zalig geworden. Als erfgenamen zijn we in hopen zalig geworden en wij verwachten dus die erfenis met lijdzaamheid enzovoort, namelijk de verlossing van ons lichaam. Onze toekomende verlossing, de verlossing van ons lichaam enzovoort. Dat is waarheen wij onderweg zijn, naar een erfenis die voor ons bewaard wordt. Dat is ook wat Petrus, die altijd wat korter door de bocht gaat, zal ik maar zeggen, wat Petrus in 1 vers 3 schreef, en ik meen dat we ongeveer daarmee geëindigd zijn vorige keer, ongeveer. Hij zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Waartoe? Tot een levende hoop. Waartoe? Tot een, volgende vers, onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die hij voor ons bewaart in de hemel. Ik citeer het uit mijn hoofd, maar je moet, maak anders een notitie en zoek het op de staat. Die dingen staan daar gewoon. Er is niks, ja, het is iets bijzonders, maar niet omdat het daar staat. Het staat op meerdere plaatsen en steeds met andere termen. Daarheen zijn wij onderweg en in verband met die hoop, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, uit 1 Petrus 1 vers 3, staat hier in 1 Johannes 3 vers 3, en een ieder die deze hoop op hem heeft, en ik zeg het meteen in mijn eigen woorden dan, wordt daardoor gereinigd. Daar staat ieder die deze hoop op hem heeft. En dan volgt niet een opdracht. Dat heb je met wettische mensen of christenen. Die denken dat alles opdracht is in de Bijbel. We moeten dit, we moeten dat. Maar er staat niet, die moet zich reinigen. Dat kan namelijk ook niet. Bovendien is het tamelijk dom. Want de Bijbel zegt dat de Heer ons reinigt. Sterker nog, dat is het tegenwoordige werk van Christus. Staat er. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Dat betekent, hij heeft zichzelf voor ons beperkt. Want overgeven is beperken. Zich wijden aan, zich beperken tot. Het is een synoniem voor heiligen eigenlijk. Hij is zichzelf voor ons, niet voor de wereld, voor ons overgegeven. Zet zijn opstanding. Opdat hij zich een eigen volk zou reinigen. Of als het, dit is Titus 2, maar als het Efeze 5 moet zijn, oké. Opdat het zijn gemeente, dat zijn ons, hè. Zijn wij. Dat hij zijn gemeente zou reinigen. En onberispelijk zonder vlek of rimpel voor zich zou stellen. Hij reinigt ons en er staat in beide schriftgedeelten, dat wil zeggen Efeze 5 en Titus 3 is het dan inmiddels, er staat dat hij dat doet door het bad der wedergeboorte, door het bad des waters, namelijk door het woord. Zoek het maar op. Hoe reinigt hij ons? Door zijn woord. Daarom stellen wij ons onder zijn woord. Daarom luisteren wij naar zijn woord. Daarom voeden wij ons met zijn woord. Daarom laven wij ons daaraan. Dat wil zeggen het woord voorgesteld als water. Kortom, wij worden ermee door dat woord gereinigd naar het geweten, naar het hart enzovoorts. Dat is wat de Bijbel zegt. En hier staat er gewoon als vaststelling van een feit. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Daar waren we gebleven vorige keer, met dit vers. En nu het logische vervolg. Logische vervolg. Kijk nog even niet naar het vers wat er staat. Logische vervolg. Waartoe zou de Heer ons reinigen eigenlijk? Wat voor belang dient het dat de Heer ons reinigt? Naar het geweten. Onze hart reinigt van een kwaad geweten. Waarom zou om een gereinigd volk zonder vlek of rimpel voor zich te stellen? Ja, oké, nou en dan? Dat is leuk, een parade, maar met welk doel dan? En gemakshalve citeer ik, gewoon omdat het uit gemak is, omdat het daar heel kort staat, citeer ik, omdat ik ook graag kort door de bocht ga namelijk, dat is Hebreeën 9 vers 14. Waartoe reinigt hij ons hart van een kwaad geweten? Om de levende God te dienen. opdat wij gereinigd zijnde van dat kwade geweten, opdat wij dus zonder schuldbewustzijn in alle vrijheid en onbevangenheid de levende God, dat wil zeggen de actief werkende God, de levende God, zouden dienen. Zo staat het daar, Hebreeën 9, vers 14. En om dan bij Hebreeën 9 te blijven, ik vertel u een heleboel tegelijkertijd, er zijn allemaal dingen handgrepen om dat verder te lezen en na te zoeken. In de Hebreeënbrief gaat het namelijk over het hoge priesterlijke werk van Christus. Maar het gaat dus om priesterschap van het nieuwe verbond als zodanig. En het hele punt is dat wij als gelovigen van vandaag, als wedergeboren mensen, en als behoren tot wat genoemd wordt het lichaam van Christus, wij worden, ieder voor zich, wij worden geacht priesters te zijn. Niet alleen voor een poosje, maar voor eeuwig. Op grond van geboorte. Ik heb geen haast, dus ik kan net zo goed nog iets verder teruggrijpen dan. Omdat het onbekende dingen zijn, maar ik doe het met genoegen dus. Want het zijn hoogst essentiële zaken in de Bijbel. Je hebt, om te beginnen heb je dat uitverkoren volk Israël. Dat dan ben je al terecht, ben je al aardig eentje op streek eerst in Genesis. Want u weet hoe het was, hè? Adam is degene met het eerst geboorterecht onder de mensen. Om op grond van argumenten waar niemand tegenop kan. Hij was nog helemaal de eerste. Maar de vraag is wie die positie erft. En dan krijg je wat gedoe omdat de een de ander vermoord enzovoorts. Dat heb je altijd als het gaat over de eerste geboorterecht. Hè? De bekende broedertwisten uit de menselijke geschiedenis en uit de literaire cultuur en wat het nog was allemaal. De broedertwist. Dus dan, maar dan krijg je dus dat het vererf van Adam niet naar Kain en Abel, maar naar Seth. Enos kan allemaal al hier lang naar Noach. En bij Noach heb je weer drie zonen en die worden ook door elkaar gehusseld. Zodanig dat we het nou ook niet meer precies weten naar het schijnt. Maar de eerstgeborene, degene met eerstgeboorterecht, was niet degene die het eerst geboren werd. Het was Sem. Het was niet de eerste, want de oudste was Jafet. Het was ook niet de jongste, want het was Cham. Maar het werd dus Sem. En dan onderweg komen we voorbij Peleg en Joktan enzovoorts. En Joktan was de oudste, maar het eerstgeboorterecht gaat via Peleg. Zat in de Bijbel, allemaal. En dan kom je bij Terach, hoe je het maar gespeld wil hebben in het Nederlands. Die heeft dan drie zonen, en de een gaat dood en de ander blijft achter en de jongste, dat is Abraham. Dat weet je nog, hè? Dat wisselt allemaal, maar uit Abraham wordt dan toch via Haran en Nahor, toch via die twee oudere broers van Abraham. Maar dat weet helemaal nauwelijks iemand. Maar via Abraham wordt dan het volk Israël geboren. Nou ja, die krijgt dan weer twee zonen die verwisseld worden, weet u wel. Isaac en Ismaël. En dan weer Jacob en Esau. Maar u ziet dat er een heel punt is in de Bijbel enzovoort. En dan ben je bij Jacob en dan wordt het helemaal ingewikkeld. Want het heeft wat voeten in aarde, maar uiteindelijk krijg je dan toch 12 zonen. En met een trucje worden het er zelfs 13. Omdat Jozef gesplitst wordt. Die krijgt namelijk weer twee zonen die ook verwisseld worden. Maar die worden gerekend als zonen van Jacob. Dus het is ingewikkeld. Eerst geboorterecht. Maar dan wordt die weer simpeler. Hoewel, je hebt nog steeds het eerst geboorterecht. Maar als Jacob, naar traditie van de familie en in de Bijbel gebruikelijk, het eerstgeboorterecht moet overdragen aan een van zijn zonen, dan prijst hij de oudste Ruben eerst de hemel in en zegt dan erachteraan, maar je bent het niet. Je wordt het niet. Dat weet je. Hij wordt gepasseerd. Met alle respect voor Ruben, hij wordt gepasseerd. En ik las vandaag nog Of was het vannacht? Dat weet ik niet meer. Las ik van iemand die schreef, maar het werd Juda. Maar het werd niet Juda. Juda kreeg het koningschap. En koningschap is een van de aspecten van eerstgeboorterecht. Echt wel. Maar Juda kreeg het koningschap, maar niet het eerstgeboorterecht. Want dat ging naar Jozef. Trouwens, dat was al gebeurd. Dat was als eerste geregeld, een hoofdstuk eerder, in Genesis 48. En via Jozef meteen naar diens zonen, maar die werden eerst verwisseld, Efraïm en Manasse. Er is nogal wat over te doen daar. Je kan het niet missen, dat verhaal. Hè? Maar een van de aspecten van eerstgeboorterecht is ook priesterschap. Namelijk de verantwoordelijkheid voor de religie. Ik weet niet of dat het goede woord is. Voor de meeste mensen wel, dus ik hou het maar even zo. Maar het priesterschap ging niet naar Ruben. Ging ook niet naar Juda, die het koningschap kreeg. Ging ook niet naar Jozef, dan wel Efraïm, die het eerste geboorterecht kreeg. Zodat je je afvragen moet uiteindelijk, maar wat betekent het eerste geboorterecht dan? Kijk, dat zijn de vragen, hè? Dat zijn de mooie vragen. Daar kom je net verder mee. Maar toen. Maar het priesterschap ging naar Levi. Nou was Levi niet zo'n beste, volgens zijn vader Jacob. Jacob zei van Levi, Simeon en Levi, ik wil niet weten wat die twee uitvoeren en wat ze met elkaar bespreken. Ik wil het niet horen, ik wil niks mee te maken hebben. Die deugen niet. Zei hij echt. Maar niettemin gaf hij aan met Levi de priesterlijke stam. Dat wil zeggen, niet Levi zelf, maar daarna wat daaruit voortkwam, de erfgenaam van Levi, dat werd Aaron. Die werd het hoofd van de priesters, de hoge priesters van het oude verbond. En zo verder. En tot Mozes, zei de Heer, Mozes de wetgever, Mozes de middelaar van het oude verbond, om zo te zeggen, zei de Heer, reinig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt bedienen. Waarbij het woord priester betekent ambt, overigens. Dus het is een soort dubbele vertaling. Priester is het Hebreeuwse Kohen, dat weet iedereen. Niet iedereen weet dat ons woord koning daarvan afgeleid is. Het woord staat gewoon voor een ambtsdrager. Iemand die dus verantwoordelijkheid draagt. Dat is wat het is. Vandaar dat Kohen bij gelegenheid in de Bijbel ook vertaald is met prins. Op het moment dat men zegt, ja, maar het gaat hier niet over priesters, dan moet men iets anders verzinnen. Maar het is gewoon een ambtsdrager. En die ambtsdragers in de Bijbel, die Kohanim, die zijn priesters niet omdat ze gesolliciteerd hebben, niet omdat ze daarvoor een opleiding genoten hebben, niet omdat ze het ambt begeerden als een treffelijk werk. Maar ze waren dat op grond van hun geboorte. Gelijke kansen voor iedereen, zei iemand, maar dat is niet een Bijbels beginsel. Echt niet. Op grond van geboorte. En als ze eenmaal worden aangesteld, dan worden ze uitgeruild. Zoek het maar eens op in die Bijbel, staat er echt allemaal in. Dan zijn er zoveel priesters uit het geslacht van Aaron. Dat is goed. En dan worden ze geteld. En dan worden ze uitgeruild tegen de eerstgeborenen in Israël. Van de diverse families. Met andere woorden, het eerst geboorterecht binnen de diverse families in Israël wordt vervangen door de priesters. Het hun eerst geboorterecht wordt overgedragen aan de priesters, want eerst geboorterecht is een functie en het hoort bij de priesterlijke functie. Daar. Begrijp je me goed? De stam van Efraïm blijft nog steeds de stam met het eerste geboorterecht binnen Israël. Maar van alle Israëlitische families werden de eerstgeborenen ontslagen van hun religieuze verantwoordelijkheid. Die werd overgedragen aan deze figuren uit de stam van Levi. Aan de zonen van Aaron. Hebben jullie dit nog? In zekere zin waren ze dus niet alleen priesters met een religieuze verantwoordelijkheid, maar ook dragers van eerstgeboorterecht op een bepaald niveau. En het hele punt is dat deze dingen ook worden toegepast, ook, want het gaat over Israël dit, en Israël heeft nog een uitgebreide toekomst in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het over nu. Deze dingen worden namelijk net zo goed toegepast op de gemeente die van Israëlitische afkomst geacht wordt te zijn. En wij als eerstgeborenen, wij als eersten die kinderen van God zijn geworden sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus dus. Sinds die belofte gevuld is van zal kinderen Gods worden enzovoort. Wij zijn niet alleen kinderen Gods, maar daarmee ook eerstgeborenen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. Eerstgeborenen van een nieuwe schepping, want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Maar dat betekent dat we niet alleen dragers zijn van eerstgeboorterecht en dus tot zonen gesteld zullen worden. Maar dat betekent ook dat we staan in een priesterlijke functie, in een priesterlijke bediening, verantwoordelijkheid. Identiteit is het beste. Niet omdat we daarvoor gestudeerd hebben of gesolliciteerd hebben of daartoe zijn aangesteld door de paus, maar, of gekozen door de kerkenraad, maar gewoon op grond van dat wij kinderen God zijn. En mocht u nou de indruk krijgen dat dat mijn redenering is en die, waar u zich niks van aan hoeft te trekken, moet ik u zeggen, nee, dat is niet mijn redenering. Dat is hoe de apostelen redeneren en het ons voorhouden. En dat het niet algemeen bekend is. Dat is in de eerste plaats omdat men al vroeger het algemeen niet gewenst geacht heeft dat elk kind van God zomaar een erfgenaam van God zou zijn en dan ook nog een priester zou zijn. En in de kerk, dat is logischerwijze de Roomse, want we praten over al heel lang terug, heeft men knap opgelost. Men heeft gewoon mensen aangewezen en gezegd, jullie zijn priesters, waarmee dan meteen gezegd is dat al die anderen die niet aangewezen zijn, dus ontslagen zijn van het priesterambt. Ja, zo werken die dingen. En ik geloof dat ik vorige keer ook zoiets gezegd heb over, nou ja, wij gelovigen, wij zijn allemaal heiligen, dat staat in de Bijbel. U weet wel van de saints, go marching in, enzovoort. Wij zijn heiligen, geheiligd in Christus Jezus, enzovoort. En toen heeft men er wel gemaakt, ja, maar sommige mensen zijn toch niet heilig, dat kan toch helemaal niet. En er komt meer voor kijken, weet je wat. We gaan mensen aanwijzen die heilig zijn, dan zijn al die anderen ineens onheilig. En om alle veiligheid in te bouwen, hoe zeg je dat, om alle conflicten te vermijden, hebben ze het zo geregeld dat je pas heilig kunt verklaard worden als je eerst noodlottig bent overleden. Toch? Of zalig verklaard. Niemand weet wat het verschil is. We hebben er ook geen belang bij, want als het pas wordt als je dood bent, ja, wat maakt het dan uit wie dat gezegd heeft? Toch? En zo los je dat op en zo raak je de positie, want dat is wat gebeurd is, zo raak je de werkelijke positie van de christen, van het kind van God kwijt. En dit is nog steeds, wat ik u nu vertel, is nog steeds altijd de achtergrond van al die discussies die je alle dagen kunt volgen op internet. Al dat heen en weer gepraat en geargumenteerd en gedoe. Ze hebben geen flauw idee waar het echt over gaat. Ze zijn het wiel aan het uitvinden, zonder dat ze daar ooit in slagen. Het gaat erom wat de Bijbel daarover zegt. Kijk, als ik zal even Efeze ernaast leggen. Willekeurig. Efeze. Daar staat in Efeze 2 dat God ons heeft medelevend gemaakt met Christus. Dat is ongeveer vanaf vers 1 dus. Heeft ons medelevend gemaakt met Christus, vers 6, en heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus, enzovoort, om te betonen de uitnemende rijkdom zijn de genade. Vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, en gewoonlijk blijven wij in de, nou wij niet denk ik, hoop ik, maar gewoonlijk blijft men dan in deze verse hangen. Want dit is het heikele onderwerp. Hè? Het hete hangen is het, ja. Want uit genade zijt gij zalig geworden. U weet wel, zonder de werken der wet. Zij Luther, nee, zei Paulus in Romeinen 3. En Luther las dat. Hè? Ja. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Dat wil zeggen, je hebt het niet zelf teweeg gebracht. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Ja, en ik weet, natuurlijk weet ik dat men leest alsof het is Gods gave slaat op geloof. Laat ik u dan dit zeggen, zonder u te vermoeien. Taalkundig kan dat niet. In het Nederlands zou het nog net kunnen, maar het is onlogisch. Gezien de zinsbouw. Maar in het Grieks kan het helemaal niet. Want dat zit hem in het geslacht van het woord geloof. En het geslacht van het betrekkelijk voornaamwoord, als dat goed is. Het lidwoord eigenlijk, het is Gods gave. Dat kan bij ons, omdat het is het geloof. Maar geloof is een vrouwelijk ding, dus dat kan daar niet op slaan. Dat is volstrekt onmogelijk. Dat theologen het niet te min volhouden, bewijst alleen maar dat ze geen Grieks kennen. Maar hun woord eet voort gelijk de kanker. Want geloof is niet wat God geeft. Geloof is het resultaat van het woord van God. Dat is wat in de Bijbel staat. Geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord Gods. Moeilijker is het niet. En geloven is niet moeilijk. Zeg me niet dat geloven moeilijk is, want elk kind kan het. Sterker nog, kinderen doen niet anders. Daarom kun je ze alles wijs maken en daarom is het ook heel verstandig om ze van jongs af aan bezig te houden met de dingen van de Heer. Die hebben geen moeite met geloof. Toch? Ja. Maar nou verder. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden, niet uit de werken, want ik heb de volgende zin al gelezen, niet uit de werken zijt gij zalig geworden, dan iemand roemen, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Hebben we die tegenstelling? Ik lees het gewoon maar voor, hè. Wij zijn niet uit goede werken zalig geworden. Wij zijn tot goede werken zalig geworden. En mocht u nou vragen, wat is dat zalig worden? Dan staat erbij wat het is, hè. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Is hetzelfde als wij zijn zalig geworden. Die hebben u toch, dat verband? Wij zijn zalig geworden, niet door dit, niet door dat, maar uit zus en uit zo. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Dat is zalig worden. Maar zijn maaksel zijn in Christus Jezus, dat is echt hetzelfde als wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. En daarmee een nieuwe schepping. U weet toch wat zijn maaksel is? En zijn handen werk? Dat is een schepping. En wij zijn een nieuwe schepping in Christus Jezus, de opgewekte. Ja, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Ik bedoel, dat is toch duidelijk? Maar wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En nu vat ik hem even samen. Hè? Al die 10 versen bij elkaar. Het laatste vers van hoofdstuk 1 zegt, spreekt over de gemeente waarvan Christus het hoofd geworden is. De gemeente, vers 3, 1 vers 23, welke zijn lichaam is. De gemeente die de vervulling is van degene die alles in allen vervult. En eigenlijk zou je nou meteen moeten doorlezen in 2 vers 10. De gemeente is zijn lichaam. De gemeente is de vervulling, de voltooiing, de vervulling van Christus. En Christus is de vervulling van de gemeente. Christus en de gemeente zijn één. Dan vraagt u, hoezo? Nou, omdat wij met Christus zijn levend gemaakt, zijn opgewekt en gezet in de hemel. Maar dat is 2 vers 1 tot en met 9. En die hebben we nu gehad, dus die slaan we nu over. De gemeente is het lichaam van Christus, is de vervulling van Christus. Waarom is dat zo? Waartoe namelijk? Wat is het doel daarvan? Wel, opdat wij in die goede werken welke God voorbereid heeft, zouden wandelen. Dat is vers 10, 2 vers 10. En dan volgt de vraag, komt hij weer, hè? We zijn kinderen Gods. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, we zijn opgewekt. Met Christus verbonden enzovoorts. En we zijn gemaakt tot, geschapen tot goede werken. Welke zijn dan die goede werken? Hoezo goede werken? Ja, dan stel ik de vraag en dan weet je wat er dan gebeurt. Dan gaat er iemand een boek over schrijven. Niet dat het hoeft, want dat hebben de christenen in de loop der tijd altijd gedaan. Boeken daarover schrijven, over wat wij als kinderen Gods, of althans als christenen, dan wel als leden van een of andere kerk, nu weer moeten. En waar de omstandigheden in de wereld veranderen, zijn, worden de eisen die God aan ons stelt kennelijk ook veranderd. Dus dan, als u maar niet gelooft, ga dan naar een christelijke boekwinkel. Kijk maar eens rond. Wat daar ligt, wat er uitgegeven wordt. Ik krijg er altijd bericht van al die uitgevers. Ik weet niet waarom, want wij kopen daar niks meer aan. Doe maar. Maar ik blijf wel op de hoogte van de titels. En de korte inhoudsbeschrijving. En waar gaat dat over? Over wat we allemaal weer moeten. Of wat iemand anders gedaan heeft. Een belangwekkende figuur die als voorbeeld moet dienen voor ons. U weet wel, er worden ons rolmodellen aangereikt. Van andere mensen die het ook niet wisten. Nee, ik ben het serieus, man. Welke werken? Nou, dan moeten we weer 10 versen verder. Leuk, hè? Met de inkstapsprong. Maar echt, lees maar verder. 10 versen verder, dat komt er voor mij. Nee, de eerst krijg je dan, daarom, vers 11, gedenk dat gij die eerder en heidenen waard in het vlees en die voorraad genomen doen. Dat heidenen en joden één geworden zijn in Christus, dat ook heidenen, net als gelovigen uit de heidenen, net als gelovigen uit de joden, deel hebben gekregen aan Christus en deel zijn geworden van één lichaam, dat is vers 16. Maar meestal is men daar het draad al lang kwijt. En dat de middenmuur des afscheidsels gebroken is. De wet namelijk die scheiding maakte tussen Jood en Heiden. Dat wij gelovigen, wij kinderen Gods leven niet onder de wet namelijk. weer een probleem, weer dikke boeken natuurlijk, over antinomianisme en wat het maar is. Dus je komt nooit door zo'n schriftgedeelte heen, hè? Maar nu wel, want ik ga gewoon door. Dat wij namelijk, gelovigen uit de heidenen en uit de joden, gebouwd worden op één fundament en gebouwd worden tot één huis van God. De uitdrukking is verdwenen in de vertaling, maar je herkent hem nog wel, dat is vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en deelgenoten van het huis Gods. Want dat is eigenlijk wat er staat, leden van het huis Gods. Mooi vertaald met huisgenoten, maar je mist het woord huis Gods nu. Heb je dat? Huis Gods. Wat is een huis Gods ook alweer? Een tempel, ja. Een tempel. Een huis van God. Een tempel. Bethel. Huis van God. Bethel. Een huis van God. Een tempel. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Want de apostelen die ook profeten waren trouwens. Maar apostelen en profeten hebben het fundament gelegd voor de gemeente. Vandaar dat de Heer ons dus een apostel en profeten meegeeft. Want als je nu nog het fundament moet leggen, ja, dat wordt toch een beetje een lastige constructie dan. We zijn al lang aan het dak toe. Toch? Paulus zegt, niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is. Toch een ieder ziet toe hoe je daarop bouwt. Dat hoor. Gebouwd een huis van God, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Dat is niet van het fundament, maar van het huis. Want uiterste hoeksteen, kijk even of het erbij, nee, staat er niet bij. Uiterste hoeksteen komt uit Psalm 118. Dat weet iedereen. Het is common knowledge, noemen ze dat, hè. Dat weet iedereen, want de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Daar komt er vandaan, uiterste, hoogste hoeksteen, hoofd. Resh, hoofd, staat er in Psalm 118. Zeker wel. Het is de top van het bouwwerk. Niet de eerste steen, dat is hij ook. Maar dat is Jesaja 28. Zie, ik leg in Sion enzovoorts. Maar Psalm 118 is de laatste steen. Is gelegd door het hoofd. U weet wel, de hoofd. Christus is het hoofd van de gemeente. Daar ging het hier over. En Christus is de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij heeft zijn huis. Dat is dus een priesterlijk huis. Namelijk een tempel. Het huis Gods. Heb u dat nog? En wij maken daar deel van uit. Petrus schrijft precies dezelfde dingen, hoor. Dat staat er toch wel bij. Ja, 1 Petrus 2. Natuurlijk, krijgt precies dezelfde dingen. Wij zijn als levende stenen toegevoegd aan die ene steen en worden gebouwd tot een geestelijk huis, tot een tempel staat er. Tot een priesterlijk volk dus, want het huis van de koning is eventueel zijn paleis, maar het is zijn familie. Het koninklijk huis. En het priesterlijk huis is de tempel, maar het is zijn familie, de priesters. En wij worden gebouwd tot zo'n tempel, dus tot een priesterlijk huis, de familie, de leden van Christus en dus priesters onder het nieuwe verbond. Wij zijn een priesterlijk volk en Petrus schrijft het ook zo. En pas die woorden die oorspronkelijk van toepassing waren sinds Exodus 19 op Israël, passen zonder aarzelen toe op de gemeente van vandaag. Hij legt het ook uit, maar daar is men gewoonlijk overeen. En Paulus past het hier net zo goed toe. Wij worden gebouwd tot een heilige tempel, vers 21, een heilige tempel in de Heer. Op welke of in welke staat er eigenlijk ook gij, die eertijds heidenen waart uit vers 11, ook gij, mede gebouwd wordt tot woonsteden Gods in de geest. Dat wil zeggen een geestelijke woonsteden Gods. Met de nadruk op geestelijk. Daarom staat geestelijk niet als bijvoeglijk naamwoord, maar als zelfstandig naamwoord, dat is gewoon taal. En dus heet het een woonstede Gods in de geest. Maar het betekent gewoon een geestelijke woonstede Gods, een geestelijke tempel. Het is denk ik niet nieuw, want dit soort jargon kennen wij ook uit de Korinthebrief bijvoorbeeld. Toch? Dat weet iedereen, hè? Wij hebben uw lichaam een tempel Gods. Dan schrijven ze daar boeken over en dan zeggen ze dat het betekent dat je niet mag roken. Hetgeen ik nooit heb kunnen volgen, want als er ergens rook was, en dus vuur, was het toch bij het brandofferaltaar enzovoort. En op het reukofferaltaar. Dus ja, ik vind het zielig. Ja, je kunt erover argumenteren, dat vind ik nog erger. Je moet gewoon begrijpen wat de Bijbel erover zegt. Wat de priesters geacht te doen. En die komen met, ze mogen niet dit en ze mogen niet dat, want dat schiet niet op. De vraag is, wat ze wel moesten doen, omdat ze priesters waren. En de vraag is hetzelfde als, wat is het dan met een tempel? Waarom moest er een tempel zijn? Wat maakt een tempel tot een tempel? Iemand zei, dat is omdat God erin woont. Dan zeggen, ja, maar ik bedoel het niet zo hoogdravend. Ik bedoel gewoon letterlijk, waartoe dient de tempel? Moet je niet zeggen dat God erin woont, want de beste tempelbouwer die je kent, die zei bij de inwijding van zijn tempel, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. We hadden ze net miljoenen. Misschien wel miljarden. Aan belastinggeld aanbesteed. Dat lees je dan later, na de dood van Salomo. Toen zeiden ze dat nooit meer. Maar toen maar. Maar Salomo bij de inwijding van de tempel, God woont in de tempelen met handen gemaakt. Nou, en er stond het ding dan. Wat was het dan voor? Nou, eenvoudig. Het was het huis waarin het woord van God werd bewaard. Begrijp je me goed? Je had geen internet, je had niet van die gekke dingen met die schermpjes en die, maar ik weet niet zo gauw hoe dat heet, enzovoort. Laat staan dat je een boekenkast had, dat heeft trouwens ook niemand meer thuis, hè, boekenkast. Maar dat bestond allemaal niet, dus als je wat wijsheid wilde opdoen, je kon natuurlijk weer opnieuw het wiel uitvinden, want mensen, domme mensen blijven altijd bezig met het wiel uit te vinden, en het buskruid, en het zwarte garen, en zo, die kennen de geschiedenis niet, die blijven altijd bezig met filosoferen, argumenteren over dingen die al lang achterhaald zijn, en al lang besloten zijn, is 2 keer 2 4? Ja, je kunt zeggen, nou, mijn beleving niet, ik beleef dat anders. En dan ga je zeggen, maar ik zie toch die auto's rijden, die gaan maar echt maar op 3 wielen door de bocht. En er zitten 2 en nog eens 2 voor en 2 achter. Maar je ziet maar 3, dus kun je over discussiëren of 2 met 2 en 2. Of dat samen wel een 4 is. Oh ja, goed, mensen doen dat. Mijn vrouw, als ik mijn vrouw het woord gaf nu, dan zou ze zeggen, ja, en ik heb mensen gekend die discussiëren over het schrijven 0. Ik heb het vertellen nooit, maar mijn neven deden dat ook. Ze zijn allemaal professoren en doctoren geworden. Hij verstudeert in de wiskunde en nog zo wat van het volk. Ik heb groot respect voor, maar ik vind het wel zielig dat ze dan discussiëren over het getal 0 en over kansberekening enzovoorts. Die weten nooit wat zeker, weet al alleen dingen, de waarschijnlijkheid. Zoveel % kans, rekenen ze voor je uit. Nou, dat kan handig zijn, ja, voor de, maar goed. Maar ik blijf toch een beetje triest vinden voor, als je met de Bijbel bent grootgebracht. Hoezo kansberekening? Wij staan op de beloften van onze Heer en God, enzovoorts. Maar de Bijbel, het woord van God, wordt bewaard in 1 tempel. De grootste schat, de grootste religieuze schat, wordt bewaard in 1 tempel. Heb ik nog nagevraagd aan Indiana Jones. Geloof ik, dat weet ik niet zeker meer trouwens. Maar zoiets. Waar is de Heilige Graal? Dat was King Arthur trouwens. Nee, dat was ook Indiana Jones. Maar toen maar. Waar is de Heilige Graal? U weet toch waar het over gaat? Dit soort dingen. Er zijn heel wat boeken over, films over gemaakt. Waar is het meest? En waar vinden we de levensbron? Het levenselixer. En waar vinden we de steen der wijzen? En waar vinden we de ultieme waarheid? En de geheime toverspreuk? En de naam van Repelsteeltje? En Sesam, open u. En de schiepen spontaan te binnen. En dan denk je dat ik al die boeken lees of die films zie, maar dat is ook toch niet zo. Maar ja, de hele menselijke cultuur is daar vol mee. Waar je wezen moet, is in de tempel. Daar wordt het woord van God bewaard. Ja, symbolisch was dat op twee stenen tafelen. In de Ark des Verbonds. En die zoekt men. Tot vandaag. In Rennes le Château heeft Van Urk heeft mij dat verzekerd. Dat we het daar. Maar goed, laat me zitten. Daar wil ik het ook maar niet over hebben. Ik heb er nog rondgekeken, broer, maar ik kan er niks vinden. Behalve toeristen die een beetje lijp zijn, als ik mij vraag. Volgens mij kwam ik daar dezelfde mensen tegen als in Glastonbury, maar dat doet er nou niet toe. En ze zoeken, zeggen ze. Als ze echt de waarheid zoeken, dan weet je waar ze terecht moeten? Bij ons. In de tempel. Want dat is onze priesterlijke functie. We zijn kinderen Gods, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus, deelgenoten van Christus. En iedereen maakt zelfs misbruik van het idee van dat de Heer Jezus Christus is het woord. Maar goede gebruik daarvan zou eventueel zijn. Dat betekent dus ook dat waar het woord van God berust bij de Heer Jezus, berust het ook bij ons. En waar de Heer verantwoordelijk is voor het woord van God, zodanig dat hij het woord van God genoemd wordt. Nee, niet in Efeze en niet in Johannes 1. Dat is een misverstand. Hij wordt zo genoemd in Openbaring 19. Dit in Johannes 1. Dat is uit arm, hoe heeft men het daarin willen lezen? Doet men tot vandaag. Er is niks tegen te doen. Dus ja, ik laat het er ook maar bij. Maar het is Openbaring 19. Zijn naam is het woord Gods. Andere keer leggen we dat dan weer uit. Maar het punt is, hij geeft gestalte aan het woord van God. Hij voert het uit, hij is de drager ervan, hij is daarvan, hij is daarvoor. Dat is zijn functie enzovoorts. En het is de functie van de hoge priester. Nou ja, van alle priesters, maar dus van de eerste verantwoordelijke. Dat is het hoofd van dat volk, het priesterlijke volk. En onze verantwoordelijkheid als kinderen Gods is precies hetzelfde. Het bewaren van het woord van God. En dat in te midden van een wereld die in duisternis is, die de weg kwijt is, die alle normen is kwijtgeraakt enzovoorts. Maar wij hebben die hier. In de Bijbel. Dat is onze verantwoordelijkheid. Nee, niet om daar een beetje over te discussiëren, leuk over te doen, om ons een leuke voordracht te houden, omdat je ook een leuk verhaaltje gevonden hebt of bedacht hebt of zo. Nee, het is het woord van God. Wij zijn verantwoordelijk om dat te bewaren. En eventueel te prediken. Maar ik moet u zeggen, ja, maar het is de collectieve verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig, waarin weliswaar niet iedereen dezelfde verantwoordelijkheid draagt binnen de gemeente, en ook binnen het priesterschap was dat zo, maar de algemene functie van het hele priesterdom als zodanig is het bewaren, het bewaken, het prediken, het betrachten van de waarheid, namelijk het woord van God. Dat zijn de goede werken waartoe God ons voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Het is officieel. Niet wat wij zelf bedenken, wat goed is of wat niet goed is. Dat is de wet. Wij leven onder de wet. Dan maken we het zelf uit hoe we dat interpreteren moeten en dat soort dingen meer. Maar dat is onze functie niet. Dat is trouwens een onderdeel van de oude schepping waaraan we onttrokken zijn. Als Paulus aan Timotheus schrijft, Timotheus die hij beschouwt, nou ja, als een soort opvolger, of laat ik het andersom zeggen, Paulus die functioneert als een soort mentor van Timotheus. Meer wil ik daar nou niet over uitleggen, omdat het te ver buiten ons onderwerp valt. Maar als hij schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 3, heeft hij het eerst over eens opzienersambt in 3 vers 1. Daarna heeft hij het over de diakenen in vers 8. Want de ambten, als je een ander woord wil, de verantwoordelijkheden, de bijzondere verantwoordelijkheden in de gemeente, worden gesplitst in 2 categorieën. Die van opzieners enerzijds en die van diakenen anderzijds. Meer soorten zijn er niet trouwens. Maar zoals ze zegt, daar ga ik liever niet op in nu. Maar dan zegt hij van die beide categorieën, dat de apostel schrijft daarover hier en dat hij ze instructies geeft, in de hoop zeer haast tot u te komen, vers 14. Tot die woontjes dus eigenlijk. Want hij wil natuurlijk mondeling het een en ander uiteenzetten. Hij zegt, maar ik schrijf u dit hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, en dus voorlopig niet kom, schrijf ik u dit, opdat gij moogt weten, opdat gij, Timotheus, moogt weten hoe men, dat zijn dus ook anderen, hoe men in het huis Gods, tempel dus, Bethel, huis Gods, Bethel, hoe men in het huis Gods moet verkeren, leven, zich gedragen. Het huis Gods, het welk is de gemeente des levenden Gods. U weet wel, dit is volgens het een of andere formulier, is dat de ene heilige algemene christelijke kerk met hoofdletters. Er is er maar één. Heb je dat? En je kan er lid van worden, maar dan moet je je melden bij het hoofd der kerk. En dat is de Heer zelf. Daar gaat verder niemand anders over. Maar goed. Uit welke is de gemeente des levenden Gods? De actieve God betekent dat. Hè? Betekent niet de bestaande God. Dat betekent God die wat doet. De gemeente van de levende God. En die gemeente is het huis Gods. En het is een pilaar en vastigheid. Dat zijn twee woorden voor hetzelfde. Synonymia. Pilaar en vastigheid der waarheid. De gemeente namelijk wordt geacht de waarheid te bewaren. En als u er binnen de gemeente in twijfel mocht trekken of het wel goed werkt, moet ik u zeggen, bekijk het dan van de andere kant. Iemand die de waarheid zoekt, komt dus onvermijdelijk bij de gemeente terecht. En als dat niet het geval is, dan zoekt hij niet de waarheid. Heb je dat? Ze moeten bij ons terecht kunnen. En als wij dan een beetje debatteren over hoe je de, enzovoorts. U weet wel, Fontijn denkt er zo. Nou, ik zie het zo. Jij ziet het even goede vrienden. Hoezo? Denkt u dat de Heer niet duidelijk genoeg geweest is? Het kan alleen maar zijn dat u niet duidelijk genoeg geweest bent of niet voldoende belang hebt bij het begrijpen van wat God ons heeft geopenbaard. Want dit is wat God doet. Dit is klassiek orthodox christelijk wat ik nu zeg. God is degene die zich openbaart. En de Bijbel, les 1. Alpha-cursus, dat weet ik niet, maar ik roep maar wat. Bij wijze, dat had het moeten zijn, misschien als ik het had mogen samenstellen, maar les 1. De Bijbel is de zelfopenbaring van God. Ik wil niet zeggen dat het in alle theologische handboeken staat of stond, maar toch wel in veel. De Bijbel is de zelfopenbaring. God openbaart zich in de schriftuur. Dat is regel 1. En regel 2 is: en hij openbaart zich in de creatuur. Met de tekst verwijzing naar Romeinen 1. In de schepping namelijk. In zijn handwerk. Want daaraan kun je het een en ander van de schepper kennen. Maar ja, men heeft het allemaal daarvan losgemaakt. Enzovoort. Men heeft de Bijbel verklaard tot mensenwerk. Wat natuurlijk nooit opvalt. Want mensen hebben daaraan gewerkt. Hebben het opgeschreven. Hebben het verzameld. Hebben het gedrukt. Hebben de spellingchecken eroverheen laten gaan. En weet je veel wat. Doe maar. Dus je komt een eind weg. Maar zo ligt het niet. Waar het over gaat is dat God zich in dat woord bekend maakt. En dat is waar we ons voor open zouden stellen. Maar niet alleen maar omdat het nuttig is voor ons. Het is waartoe wij geroepen zijn. Dat is onze bediening. Wij zijn priesters geworden. Dat is ons hele functioneren als kinderen gehad. En begrijp je me goed? Begrijp me niet verkeerd dus. Ik bedoel niet dat u thuis in een hoekje moet gaan zitten in een studeerkamer of weet je veel wat. En daar op je eentje maar een beetje door de Bijbel bladeren en doorlezen en eens een notitie maken. Het is allemaal prima dat u dat doet. Maar dat, zo werkt het niet. Het Bijbelse idee is dat we inderdaad, en ik praat natuurlijk per definitie voor eigen parochie, heet zoiets in de volksmond. Maar de bedoeling is dat we als kinderen Gods samenkomen en ons stellen onder het gehoor van iemand die dat woord uitlegt. Dat is de Bijbelse gang van zaken. De Bijbel zegt, God heeft niet aan iedereen een Bijbel gegeven, zodat iedereen voor zichzelf kan uitzoeken. Er staat, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot dit en sommigen tot dat en sommigen tot zo. Heb je dat nog? En waar ik vandaan kom, hadden ze uitgevonden dat er geen ambten bestaan in de gemeente, letterlijk. Ja, dat echt. Wat moet je dan met het woord, wie eens opzieners ambt begeert een treffelijk werk? Dan zit je dan als jongen van 12 jaar, zou ik maar zeggen, of zo. En dan moet je laten wijsmaken, nee, de gemeente kent geen ambten. Hadden ze nou maar uitgelegd wat ze daaronder verstonden, had ik er vrede mee gehad, maar... Want achteraf begrijp ik het wel en ze hebben nog gelijk ook. Maar het is het verkeerde woord. Maar de gemeente kent geen ambten enzovoort. En ze hebben daar bedacht dat als je samenkomt, dat je maar een beetje bij elkaar moet. En dan zien we wel hoe de geest het leidt. En omdat er staat, en indien gij samenkomt, dan heeft een ieder iets. Dat wil zeggen dat als iemand denkt van, och, laat ik ook eens een verhaal ophangen, dan kan hij dat doen. Nou, ik weet uit ervaring hoe dat werkt. En het leidt tot niks goeds. Waarom niet? Omdat je altijd mensen krijgt met een grote mond. Met te weinig remmingen, zal ik maar zeggen. Misschien hebben ze dan te veel gedronken, dat weet ik niet, maar te weinig remmingen. En die zeggen, oké, dan zal ik het jullie eens vertellen. Als iemand staat op, zegt met de Bijbel in de handen komt, met de verhaal, ik weet niet wat over gaat. En dan zit je dan met je samenkomst en dat is dan door de geest geleid. En wat ontstaat daardoor? Geestelijke opbouw? Nee, ruzie onderling. Scheuringen. Zo werkt het namelijk niet. Dat kan je nou wel denken. Maar dat is niet zo. Nee, het idee is uitgevonden, zuster, in dezelfde tijd dat men het socialisme uitvond enzovoort. En in dezelfde tijd dat men zegt, hoe heette dat, egalité, fraternité, wat was het? Liever geen koffie, zoiets. Die van alle mensen zijn gelijk enzovoorts. En gelijke kansen voor iedereen en dat soort dingen. Nee, het komt uit dezelfde tijd allemaal. Het is gewoon toch de tijdgeest. Ze worden boos als ze het horen zeggen. Maar ja, de mensen die mij dat voor hebben gehouden, die zijn hier niet meer. Dus vooruit, en die spreek ik later wel weer. Zo werkt het namelijk niet. En dan maar klagen. Ja, we hebben meer voorgangers, we hebben mensen nodig die ons... Ja, Zodra iemand zijn hoofd boven het maaiveld steekt, gaat hij eraf. Zeker in Nederland. Zo gaat dat. Want we maken het zelf allemaal wel uit. We vinden zelf allemaal. En nou ja, doe maar. Maar waar het over gaat, is dit woord. Is het woord van God. Dat is niet iets, niet een discussiestuk. Wat je in een la kunt gooien. Of bij gelegenheid weer eens boven water. Oh ja, dat is waar ook. Och, ja, dat heb ik ook lang niet gelezen. Zullen we het eens hebben over Zacharia 5, vers 6? Dit is een Eva die voortkomt. Nou, dan moet je gaan uitzoeken wat een Eva is. Nee, met een F, Eva. Nou, leuk, dan ben je weer nu verder. En wat weet je dan? Nog niks. En ik denk niet dat je de eerste bent die erover begint. Maar het is handig om te luisteren naar degene die dat eerder al hebben bestudeerd enzovoorts. Dat ben ik serieus. Ja, zo werken die dingen. Wij staan namelijk in een traditie van generatie op generatie van het bewaren van het woord van God. En wat er gebeurt, is dat dat ingepakt wordt, dat het georganiseerd wordt, dat er instituten ontstaan enzovoort, waarin het woord uiteindelijk geen rol van enige betekenis meer heeft. En dan komt men dus, als men echte waarheid zoekt, alsnog buiten dat instituut te staan. En dan ga je dus roepen, we moeten dat instituut niet en die ambten daar willen we niet, we maken het zelf wel uit. En in sommige gevallen werkt dan iets, zoiets, een poosje. Maar het is een verkeerd concept in feite. De werkelijkheid is dat er een geweldige traditie bestaat buiten geïnstitutionaliseerde kerken. Een traditie waarin men wel degelijk de Bijbel had en bestudeerde en bewaarde. Dat ook ging met lek en gebrek. Zo is dat met alle menselijke activiteit. Maar waar men inderdaad dan een Bijbel had en zich verder niks aantrok voor wat daar in zo'n instituut allemaal voor bedacht was enzovoort. Waar ik het over heb, over een traditie van ketters. Zoals wij. Die zeggen, het kan wel zijn dat er een leerstuk bestaat, zo of zo. Maar als het onbijbels is, is het onbijbel. Waar staat het dan in de Bijbel? Zijn dat de argumenten? Dan hoef ik niet. Zo werkt het. Priesters. Verantwoordelijken voor het woord. Wij zijn allemaal daarvoor verantwoordelijk. De opzienders, zoals de diakenen. En dan moet je er meer bij kunnen bedenken dan die ook. Heel de gemeente is zo'n tempel Gods. En zou de deuren moeten open hebben voor iedereen die zich aanmeldt, die op zoek is naar de waarheid namelijk. Oh ja. En dan, tot slot, maar daar kom ik de volgende keer weer op terug. In 1 Johannes 3, het volgende vers namelijk, zegt in vers 4, en ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. Dat lijkt een vreemde sprong naar die voorgaande woorden over wij zijn kinderen Gods. En in de toekomst zullen we zonen zijn, want dat is feitelijk waar het op neerkomt. We hebben die hoop op die vervulling van de belofte Gods. En die hoop reinigt ons. Dat is mooi. Van een kwaad geweten uiteraard. Omdat het elders zo geformuleerd wordt. En reiniging is reiniging om een priesterlijke functie te vervullen. Reinigt mij de zonen van Aaron dat ze mij het priesterambt bedienen. Met de echo in het Nieuwe Testament, de Heer reinigt zich een volk voor zijn naam. Waartoe? Om het priesterambt te bedienen. Daartoe worden onze gewetens gereinigd om de levende God te dienen. En we gaan het dan verder. Ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid en de geweten enzovoort. Dan lijkt het net of daar een ander onderwerp aan de orde is. Maar de zonde doen. Vers Fietst u wel eens? Ja, ik fiets wel eens. Nou, ik heb heel lang niet meer gefietst, geloof ik, maar toch maar. Schiet me spontaan te binnen. Slechte voorbeelden, maar misschien blijven ze hangen. Je fietst toch wel, bij elke Nederlander fietst, toch? Bij gelegenheid. Ja. Bauke Mollema ook. Maar dat is wel wat anders, hoor. U fietst en Bauke Mollema fietst. En toch zijn het verschillende dingen. Want voor u, als die fietst, doet u dat bij gelegenheid eens een keertje of zo. Nou, misschien naar uw werk, weet ik veel. Misschien een ommetje bij mooi weer. Maakt me allemaal niet uit. Maar die Mollema, die grunnige Molleboom, is eigenlijk Matula. Die Mollema, ja, die is fietsen. Die is een fiets. Hoe zeggen ze zoiets? Probeer Johannes de woorden te gebruiken. Oké, af en toe stapt hij even, niet om te eten, wat doet hij onderweg? Af en toe moet hij wel eens slapen of zo. Of op de massagetafel liggen, maar dan weer af. En hup, dan weer op de fiets. Dat is zijn ding, dat is zijn leven. Heb u dat? En toch is het hetzelfde werkwoord. Nou, met zondigen heb je precies hetzelfde. Je kunt bij gelegenheid zondigen. Voor je hobby. Weet ik veel, bij gelegenheid. Verzin maar eens wat. Maar er zijn er ook voor wie dat het hele leven is. Die doen niet anders. Die praktiseren de zonden. Dat wil zeggen, die praktiseren de fiets. Dat is hun leven. In de Bijbel, dan laat ik het anders zeggen. Paulus maakt het onderscheid tussen zondigen en de zonde dienen. Johannes, met een veel geringere woordenschat, maar dus met een veel vollere betekenis van de woorden die hij heeft, gebruikt gewoon hetzelfde woord. En als hij het hier heeft over de zonde doen, is dat niet maar bij gelegenheid een zonde doen, of bij meerdere gelegenheden zondigen, maar het is de zonde praktiseren. En ik weet het zeker, want hij zegt ook niet een zonde, en het duidt ook niet op een specifieke zonde, er is geen spoor van te vinden in dit schriftgedeelte namelijk, en toch heeft hij het over de zonde doen. Maar in dit geval is de zonde niet een zondige daad, maar de zondige natuur. Dat verschil wordt door Paulus opgemaakt, maar het is één en hetzelfde woord. De zonde kan zijn een specifieke zonde, een zondige daad dus. Het kan ook zijn de zondige natuur als zodanig. Op dezelfde manier als dat een appel kan zijn zo'n ding waar je in kan bijten. Maar het kan ook die hele boom zijn waaraan legio appels groeien. Dat heet ook een appel. Maar die boom, dat is de bron van die andere appels die je in een mandje kan gooien of die je man kunt aanbieden op een bankje in een park in Eden. Laat me zitten. Zoiets. Hebben we het verschil? Zonde als de oorzaak, maar ook zonde als de vrucht daarvan. Maar hier heeft het over zonde als de zondige natuur. Een appel als een appelboom dus feitelijk. Ik hoop dat u het begrijpt. En ieder die de zonde doet. En doen, ja, dat is een standaard woord voor standaard werkwoord. Een betekenisloos werkwoord. Dat betekent gewoon dat er iets gedaan wordt. En dus praktiseren, uitvoering geven aan. En ieder die de zonde praktiseert, die praktiseert de ongerechtigheid. Maar als u echt een iets nauwkeuriger term wil hebben, dan moet u bij Paulus zijn. En die zegt, de bedoeling is niet dat wij de zonde dienen, maar de bedoeling is dat wij de gerechtigheid dienen. Dat is Romeinen 6. Uitgebreid. En dan krijg je precies hetzelfde verhaal. Romeinen 6 begint met, wij zijn met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus opgewekt, opdat wij, net als de Heer zelf, in nieuwheid des levens zouden wandelen tot heerlijkheid des Vaders. Dat is hetzelfde als wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Maar het is ook hetzelfde als wat hier staat. Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn onderweg naar onze zoonstelling, populair gezegd. En wat doen wij intussen? Wat is er het doel daarvan? Nou, niet wat wij de zonde dienen, maar dat wij de gerechtigheid dienen. Maar dat is heel Romeinen 6 waarin het zo staat. En dat is de betekenis van wat hier staat. Niet maar iemand die een zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid en dat kan helemaal niet, want enzovoorts. Deze woorden worden slecht begrepen, vooral door degenen die onder de wet leven. Maar het is gewoon het logische vervolg van het voorgaande. Wij zijn onderweg naar onze zoonstelling, dat is onze hoop. Onze toekomstverwachting op grond van Gods belofte. En ondertussen dienen we de gerechtigheid. Nou, wat is dat gerechtigheid? Ik weet dat het een moeilijke vraag is, maar wat is gerechtigheid? Naar Bijbelse maatstaven, gerechtigheid is onderwerping aan het woord van God. Het woord van God is Gods recht, uw rechten. Zoek het maar eens op in Psalm 119, daar heb je even wat te doen trouwens. Maar uw getuigenissen, uw woorden, uw wetten, uw gedachten, uw wat het maar is. Enzovoort. Uw rechten. Gods gerechtigheid. Rechtvaardigheid is dat wat overeenkomt aan, dat wat ondergeschikt is aan wat voorgeschreven is. Geschreven, voorgeschreven is. Het woord van God namelijk. En gerechtigheid door rechtvaardigheid is geopenbaard, zegt de Bijbel, in het evangelie dat aan de kracht Gods is tot zaligheid. De gerechtigheid doen wil zeggen trouw zijn aan het woord van God. En als je wettisch denkt, dan moet ik je zeggen, ja, dan heb je dat woord van God nog niet begrepen. Want dat zegt nou juist dat de wet geen goeds tot stand brengt. Integendeel. Gaat namelijk niet. Dat betekent namelijk dat wij ons onderwerpen aan het woord van God en daaraan trouw zijn. Dat betekent dat wij dat woord van God geloven. Dat wij geloven wat God ons geopenbaard heeft. En het probleem is dat vele mensen, gelovigen, daar geen belang bij hebben. Die willen alleen maar weten of ze, als ze doodgaan hier, aan de goede kant terechtkomen in het hiernamaals. Wat het ook wezen mogen. En daar zit het grote probleem. En al het andere, ja. Er zijn geen alternatieven. Ik zeg altijd, ja, je kan wel praten en discussiëren over de opname van de gemeente enzovoort. Maar als je niet weet wat de gemeente is, en dat weet men gewoonlijk niet, hoe zou je moeten weten wat de opname is en hoe zou je moeten weten wanneer het zou gebeuren? Laat staan dat men ooit de vraag stelt, en waarom zou dat moeten gebeuren? Ik heb daar echt niks positiefs over te zeggen, over dit soort discussies. Want als je weet wat de gemeente is, dan begrijp je ook dat de opname van de gemeente onvermijdelijk is. En dan weet je ook wanneer het gebeurt in het schema van de Bijbelse profetieën. Dat kan niet missen. Echt niet. Nee, als de Heer toch iets anders dan, je kan het niet missen. Als de Heer op aarde zijn koninkrijk zal vestigen en zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, dan staat het toch zwart op wit. Dan is de meerderheid van het christendom zegt dat je dat niet letterlijk moet nemen. Dan houdt het weer op. Ze geloven het gewoon niet, dat bedoelen ze. Ze bedoelen gewoon, dat moet je niet geloven. Maar vooruit. Maar als je dat gelooft, dan begrijp je dat toch ook, dat de Heer dan eerst moet wederkomen om om die troon te kunnen gaan zitten alvorens dat zogeheten duizendjarig rijk aanbreekt, dan heb je toch de volgorde ook. En degene die zeggen, nee, de wederkomst is postmillennialistisch, leer ik mooie termen voor mij vandaag nog, de Heer komt pas na de duizend jaren, dan, ja, die geloven dus niet dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Want na de duizend jaren komt de jongste dag. En dat geloven ze ook echt niet, dat hij zal zitten op de troon hier op aarde. Maar er zijn mensen die dit soort termen gebruiken, daarover discussiëren, die niet eens begrijpen waar ze het over hebben. En wat daar de consequenties van zijn. Omdat ze bepaalde aspecten van dat geheel niet geloven. En daar zit het probleem. Dat maakt het zo verschrikkelijk moeilijk om daarover te spreken. Want er is altijd wel iemand die een boek gelezen heeft enzovoort, wat anders in staat. Die kan ik bij mij in de kast ook uitzoeken hoor. Boeken waar het anders in staat dan wat ik u vertel. Maar ik heb een goede reden om het u anders te vertellen. Omdat ik weet dat wat in die boeken staat niet bijbels is. Niet voldoende bijbels is onderbouwd. En aan de andere kant, je moet leren wat de Bijbel wel zegt. Zo simpel is het. En de Bijbel zegt, we zijn een volk van eerstgeborenen. We zijn een priesterlijk volk. Onze enige verantwoordelijkheid hier op aarde is om trouw te zijn aan dat woord. Dat woord te bewaren. Om, als iemand het ons vraagt, om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Enzovoort. Dat is de collectieve verantwoordelijkheid van de gemeente. Een bekering van de wereld? Niks, niet in onze dagen. Prediking van het evangelie in heel de wereld? Jazeker, tot opbouw van de gemeente. Dat mensen getrokken zouden worden uit de wereld. Zie? Natuurlijk zijn wij het zout der aarde, het licht der wereld enzovoorts. Maar niet om de wereld te bekeren. Ik weet wat men dat dan denkt of zegt, en predikt en leert en... Maar dat is niet zo. Dat staat dus ook niet in de Bijbel. En voor zover het wel in de Bijbel staat, dat het evangelie gepredikt zal worden aan alle volkeren, dan gelooft men het niet dat het daar staat. Want het staat er wel, maar het is het toekomstige werk van de gemeente, na de opname van de gemeente. Maar daar kan men zich helemaal niks bij voorstellen. Eenvoudig omdat men niet weet wat de gemeente is. Als volk van eerstgeborenen aan wie het woord is toebetrouwd. Straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, de evangelie gepredikt moet worden aan alle volkeren, dan zullen wij daarin betrokken zijn in dat werk. Nee, niet vanuit Urk, maar vanuit de hemel. Vanuit onze hemelse positie. Hebben we dan vleugeltjes op de foto wel, maar in de praktijk niet. Want wij zijn hemelse wezens. De engelen gelijk. En we worden uitgezonden voor degene die hier op aarde de zaligheid beërven zullen. Echt wel. En de Bijbel heeft daar echt heel wat over te melden. Maar als je niet eerst weet wat de gemeente nu is, ja, hoe kunnen we het hebben over wat de gemeente in de toekomst zal zijn en zal doen? Zo'n dingen die men niet weet, maar dat staat er wel allemaal in. Zie? En het begint hiermee. Wij zijn kinderen gods, inmiddels. Niet, wij worden dat pas in de toekomst. Wij zijn het nu. En we zijn onderweg naar onze zoonstelling, dat weten wij. Er wordt namelijk een erfenis voor ons bewaard. En een zoonstelling impliceert eerst geboorterecht en inderdaad een koninklijke en priesterlijke functie. Want wat oorspronkelijk onder Israël gescheiden werd, koningschap, eerst geboorterecht, priesterschap, komt onder het nieuwe verbond weer gewoon bij elkaar. Zoals het onder alle volkeren altijd één en hetzelfde ding was. Alleen onder de wet, onder Israël is het gescheiden. Om redenen die ik u onmogelijk nu kan vertellen. Maar het is nu even wat gebeurd. Onder het nieuwe verbond is de koning tegelijkertijd de hoge priester. En de eerstgeborene Christus zelf. En voor zover de Bijbel zegt dat wij leden zijn van het lichaam van Christus, betekent dat dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En dus onderweg zijn naar onze wederkomst met Christus. En daarom gaan wij hem eerst tegemoet. Nee, niet op dezelfde dag. Dat heeft niet zoveel zin trouwens hoor. Maar enige tijd daarvoor. En dat is de zogeheten opname van de gemeente. Onze aanstelling in de hemel. Zo is het met de Heer zelf gegaan. Gezet in de hemel aan de rechterhand Gods met de woorden, gij zijt mijn zoon. Nee, dat was hij niet altijd. Dat werd hij toen. Zoonstelling. Zie. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dat betekent dat het niet altijd was. Heden heb ik u gegenereerd. En sindsdien is het wachten op zijn verschijning in heerlijkheid. En voor ons wacht een moment dat heel de gemeente collectief zal gesteld worden tot zoon. In de hemel. En dan is het wachten op de wederkomst. Van Christus met zijn gemeente. Met zijn volk. Nee, het staat allemaal zelfs al in het Oude Testament. Ja, echt wel. Dus ja, we hebben nog voldoende om ons mee bezig te houden en ons op te richten. Op het werk dat de Heer nu doet en wat hij zal voltooien in de toekomst. Meer daarover de volgende keer. We zullen u de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u als Vader kennen. Niet alleen maar omdat u ons trekt uit de wereld als zodanig, maar omdat u daadwerkelijk ons hebt wedergeboren door het zaad der wedergeboorte, door het levende, eeuwig blijvende woord van God. En ons gemaakt hebt daarmee ook tot uw kinderen en daarmee erfgenamen. En u hebt ons zwart op wit beloofd dat u ons tot zonen zult stellen. In het bezit stelt van het eerstgeboorterecht van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Ons maakt tot koningen en priesters, opdat we u zouden dienen. Niet alleen nu, maar in het bijzonder ook in de toekomst. En we danken u dat we deze hoop op uw woord, mogen hebben. In het besef dat die hoop ons reinigt. Dat waar wij onze hoop en verwachting stellen op de vervulling van uw beloften, in het bijzonder aan ons, dat dat een reinigende werking heeft op onze gewetens en dat het ons bekwaam maakt om u als de levende God te dienen. Wij danken u voor dat woord, dat evangelie, dat kracht Gods is tot zaligheid, naar geest, ziel en lichaam, voor een ieder die gelooft en leeft uit, uw geloof, uit dat geloof. En daarom, Vader, wij danken u voor deze bijeenkomst. Waarin we uw woord mochten overdenken, mochten lezen, in onze harten mochten laten planten, en we bevelen ons daarom ook aan bij de kracht van uw genade en daarmee bij dat werk, dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt. En wij vertrouwen erop, net als de apostel Paulus, dat u dat werk zult voleindigen tot op de dag van Christus. Amen.